massage.
Touché.
Touché, vandaag met Luc van Gorp. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Voorzitter van de CM, de Christelijke Mutualiteit. Het grootste ziekenfonds van het land met 4,5 miljoen leden. En zo'n 8000 medewerkers. Al lees ik in jouw boek, Mensenmaat, jouw nieuwste boek dat afgelopen week is verschenen, dat je helemaal niet houdt van het woord ziekenfonds. Gezondheidsfonds, dat zou veel beter zijn. Waarom?
Al direct een serieuze vraag.
Ah ja.
Om van start te gaan.
Kan niet wachten.
Ziekenfonds is heel erg, legt heel erg de focus natuurlijk op het ziek zijn. En dan maak je natuurlijk al direct een censuur van, dan zijn er ook mensen die niet ziek zijn. En een gezondheidsfonds vertrekt vanuit alle leden of alle burgers of alle Belgen. En dat is een heel andere manier om te kijken naar eigenlijk gezondheid. En we hebben intern heel erg de discussie gevoerd binnen CM. Hoe moeten wij vandaag gezondheid definiëren? En dat is veel meer gebonden niet alleen aan een fysieke of een lichamelijke component, waar wij heel erg de focus op gelegd hebben de laatste 50, 60 jaar, maar ook op een psychische component, een zingevingscomponent, een kwaliteit van leven component. En dan is het niet omdat je bijvoorbeeld een beperking hebt, gehandicapt bent, dat je dan ziek bent bijvoorbeeld. Integendeel. En we merken vandaag dat alle mensen eigenlijk beperkt zijn. We hebben allemaal beperkt. We zijn allemaal niet perfect. En vandaar dat we eigenlijk de stap hebben gezet van, we gaan naar een gezondheidsfonds. Niet als een soort van marketing, van oh, we gaan het eens hier even fris zetten. Nee, omdat alle mensen eigenlijk beperkt zijn en vragen hebben rond welzijn, rond gezondheid enzovoort.
Ja, maar klinkt hier ook een beetje een marketeer door?
Nee, want dat is... ik denk dat het belangrijk is in het verhaal dat we schrijven met CM, en trouwens ook andere mutualiteiten zijn toch ook die beweging aan het maken, dat je dat alles vertrekt vanuit inhoud, vanuit het perspectief van mensen, dat je mensen zeer goed probeert te voelen, en dat je daar dan achteraf een marketeer op zet om het dan, de verpakking mooi te maken, maar voor mij, als er dan geen inhoud is voor de verpakking, dan is dat een lege doos. En dat vind ik iets wat ik eigenlijk altijd heel erg gevonden heb.
Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Het is moeilijk natuurlijk om jezelf te omschrijven. Als ik dat soms hoor bij anderen, was er dan al eens wel iets zeggen van en ik hoor dat, het meest als er een foto van mij gemaakt wordt. U kijkt zo streng, terwijl ik dat aanvoelen absoluut niet heb. Maar dan zeggen ze, je moet eens lachen. Natuurlijk, de verantwoordelijkheid die je hebt, vraagt wel wat strengheid waarschijnlijk. Nu, die strengheid zal er zeker wel in zitten. Vroeger, als ik in het onderwijs stond, voor een volle aula, heb ik eigenlijk nooit een probleem rond gezag of zo gehad. Ik heb nooit niet begrepen waarom, maar dat had misschien te maken met mijn uiterlijk. En mijn grootte. Ik ben natuurlijk eigenlijk een grote mens. Een 1,97 meter, dat zal wel meespelen. Ik voel wel aan dat ik een persoon ben met een aantal principes, die ik eigenlijk wel heel belangrijk vind. En ik merk, als die dan in het gedrang komen, rechtvaardigheid of eerlijkheid of vertrouwen, dat zijn bij mij nogal absolute begrippen. Hey, vertrouwen, als je zegt, ik vertrouw jou, dan is dat 100%, dat is niet 60% of 70%, dat werkt niet, het is het een of het ander. En als ik merk dat geschaad wordt, dan ben ik wel iemand die daar heel erg op kan reageren vanuit een soort onrecht, dat ik daar dan... Ja, dat heeft een waarde die je voelt dat die geschaad is, dat heeft dan te maken met een emotie. En dan ga je daarop reageren en dan ga je proberen in waarheid te staan met... Ik ben, denk ik, een snelle denker, dus dat is soms heel lastig voor anderen. Mm-hmm. Dus het vraagt wel wat tijd om mij te leren kennen, om mij beter te leren kennen, omdat ik natuurlijk dat zelf ook wel aanvoel. Ik ben heel associatief, ik kan van links naar rechts, naar boven, naar onder, vanuit ervaringen die je hebt en die je ziet, en je probeert dat te capteren, dus dan wordt er wel gezegd, je bent wel snel. En ik ervaar ook wel in mijn rol binnen CM, dat ik dan ook wel vooruit wil gaan, van als je het gezien hebt en door hebt, dan wil je vooruit, van allee, kom aan. Hè. Maar dan heb je natuurlijk nog wel wat tijd nodig om het aan de mensen uit te leggen, wat bedoel je nu, hè, in feite. En dan heeft het boek, wat nu geschreven is, daar wel toe bijgedragen, zet dat nu eens op papier, want... Dat is wel een hele boterham wat je allemaal in je hoofd hebt, omdat dan... Hè, dus, het heeft met mijn persoon te maken. Maar anderzijds, als ik dan kijk naar mezelf, hè, hoe dat ik mezelf zou omschrijven, het woord dat het beste bij mij past, is sober. En, klinkt wel ernstig, hè, maar ik ben heel sober. Sober
stoïcijn?
Ja, wordt ook wel eens gezegd. Ik heb heel weinig nodig om gelukkig te zijn. Heeft te maken met dat ik ook niet zo heel veel voor mezelf verwacht. Maar sober betekent niet arm. Hè. Dus arm van geest. Hè? Dus ik voel mij heel rijk in sober zijn. Dat gaat over het aankopen van spullen voor mezelf, van een broek of een hemd. Hè, dat kan op mij altijd wel wachten. En dat is niet gierig, hè? Of, dat absoluut niet, maar het heeft wel...
te maken met de essentie.
Ja,
beperken tot de essentie.
En als ik sober zeg, dan heeft het altijd mee iets met diepte, iets in de diepte te maken. Ja.
Emotioneel, mag ik dat ook zeggen?
Soms wel en soms niet. Ik denk dat ik soms heel rationeel kan zijn als er beslissingen moeten genomen worden en die ik dan ook eigenlijk neem. En dan zonder rancune of heel duidelijk vanuit een verantwoordelijkheid. Maar wel soms heel emotioneel om te komen tot een beslissing. Mm-hmm. Maar ik merk wel, als ik een beslissing heb genomen, ben ik eigenlijk heel rationeel. Mm-hmm. Maar het proces daarnaartoe, en het gaat dan vaak over mensen, dan ben ik wel een vat van emoties, juist omwille van de link met de waarden die je belangrijk vindt. Hè.
Mm-hmm. Je vindt gezag belangrijker dan macht.
Ja.
Wat is voor jou het grote verschil tussen die twee?
Gezag krijg je van andere mensen. En de macht is iets wat je neemt. Hè? En dat je dan, en ik denk dat je heel weinig macht zou mogen gebruiken. Ik merk dat ik, wordt mij ook trouwens gezegd, dat je een soort machtspositie hebt door de functie. Waar ik dan altijd zo wel van verschiet, van waar zit dan die macht? Hè? En die zit daar effectief. Je kan een aantal beslissingen mee afdwingen vanuit je verantwoordelijkheid die je hebt. Maar gezag is iets wat je krijgt van anderen. En ik kan dat heel erg eenvoudig toepassen op mijn leven tot vandaag. Van, ik heb eigenlijk in mijn leven nooit gesolliciteerd. Het is altijd op vraag van, wil je komen of wil je dit doen? En dat is een geluk, hè, want dat is natuurlijk heel aangenaam dat je de keuze hebt om te kiezen dan. Maar het zegt wel iets over van, ik heb nooit de functies die ik zou geambieerd hebben, niet op die manier geambieerd van dat geeft mij dan macht, maar het is eerder vanuit een twijfel, want ik merk dat ik elke keer als ik een beslissing moest nemen, lang getwijfeld heb. Altijd van, eerst de vraag niet willen horen, dan komt die vraag wel terug en dan de tijd krijgen om erover na te denken en dan op een bepaald moment die verantwoordelijkheid wil te nemen en dan ze ook te nemen. Dus dat is dan ook een heel traject dat je loopt met jezelf, maar waar ik dan ook, en dat is ook weer een braaf woord, hè, van, heel dankbaar ben van dat ik dan die verantwoordelijkheid krijg. Ja. Maar ze dan ook neem. Ja, dus, ja.
Luc van Gorp, welkom in Touché.
Radio 1.
Friedel Lesage.
Touché.
Het is niet dat ze alleen is, daarvan heeft ze weinig last. Maar ze voelt zich opgesloten in een leven dat haar niet genoeg verrast. In haar spiegel woont een meisje, veel te mager, veel te broos, om de schimmen te verjagen als de lichten zijn gedoofd. En ik kijk naar hoe ze zucht, alsof ze elk moment kan scheuren. En ik hou haar vast, want daarom ben ik hier. Als ik kijk naar hoe ze zucht, denk ik telkens weer hetzelfde. Mensen zijn gemaakt van dun papier. Geen idee waar ze bleef stilstaan, of welke trein ze heeft gemist. Ze dacht lange tijd dat alles wel zou komen. Misschien heeft ze zich vergist. En ik kijk naar hoe ze zucht, alsof ze elk moment kan scheuren. En ik hou haar vast, want daarom ben ik hier. Als ik kijk naar hoe ze zucht, denk ik telkens weer hetzelfde. Mensen zijn gemaakt van dun papier. Mensen zijn gemaakt van dun papier.
Prachtig nummer is dit. Jonas Winterland en Mensen zijn gemaakt van dun papier. Luc van Gorp, je hebt het voorgesteld, hè? Ja. Waarom precies?
Omdat Jonas Winterland ook een heel zacht persoon is. Bijna vreel. In het durven zijn woord te nemen en dan de gitaar te bespelen. En dan en ik heb het nummer inderdaad gehoord toen het eigenlijk pas bekend was. En hij heeft dan ook de gewoonte om daar iets over te vertellen, ervoor of daarna van het lied. Hè. En het is inderdaad gemaakt omwille van zijn zus, die dan ook wel op een bepaald moment het heel moeilijk had, hè, in het overleven in deze harde wereld. En ik vind het zo veelzeggend. Mensen zijn eigenlijk zo kwetsbaar. Mm-hmm. Hè. En ik vind de combinatie van de woorden, en hij heeft meerdere nummers die raken. En het is echt gekoppeld aan zijn persoon zelf. Freel is... Hij zou bijna het podium niet durven opkomen om het te brengen, want het is zo. Hè.
Ja.
Ik herinner mij nog een bepaald moment dat Raymond van het Groenewoud dan eigenlijk daar ook iets mee samengedaan heeft en eigenlijk zo op de markt heeft geplaatst. Zo van, het is wel een talentvol iemand, hè,
om
als
te
klein kunstenaar. En ik hou wel van de juiste woorden en op de juiste plaats met de juiste intonatie, muziek en...
Het zou de soundtrack kunnen zijn van jouw boek, hè? Mensenmaat. Daarin zeg je het ook. De mens heeft het nog nooit zo goed gehad, maar toch zijn we vreselijk broos. Heb je er een verklaring voor hoe dat komt?
Een verklaring? Niet direct, maar mijn ervaring is wel dat ik vanaf dat ik bij wijze van spreken geboren ben, dat ik altijd gevoeld en gezien heb dat mensen kwetsbaar zijn en dat ze zich ook zo aandienen als broer of zus, als leerling, als student, als patiënt, als bestuurder, als collega, als medewerker. Ik voel het vaak aan als er is zoiets rondom ons dat heel hard is, een heel harde wereld. Ik noem het dan vaak systemen. Die het precies hebben overgepakt, waar dat dan die frele of die kwetsbare mens zich dan maar moet inpassen. En dus zelf die beweging moet maken om stand te houden, terwijl ik dan vaststel dat heel veel mensen vandaag niet stand houden. En ik wil niet veel cijfers noemen, maar op het moment dat we evolueren naar 500.000 langdurig zieken in België.
Dat is ontzettend
waar
veel, hè?
Toch ja. Wel vanuit CM die betaling moeten doen van die mensen elke maand. Dat is heel veel, hè. Dat is 5, 16, 17% van de actieve beroepsbevolking. En die mensen zitten niet thuis met een nieuwe heupprothese die een jaar lang complicaties heeft. Nee, dat gaat over burn-out, dat gaat over depressie, dat gaat over niet meer geconnecteerd zijn. Heeft vaak te maken met oorzaak in de werksituatie, maar gaat veel dieper. Dat zijn kwetsbare mensen. En we hebben daar ook wel wat onderzoek rond gedaan. En dat geeft dan ook een stigmatisering mee. Dus ook de weg terug, dat is terug connecteren met zichzelf en met de samenleving. Dat vind ik dat toch wel een ongelooflijke vraag. Van, zitten we dan wel in een juist systeem en geven we dan wel voldoende aandacht aan die mensen die heel kwetsbaar zijn?
Ik heb een paar heel straffe zinnen gelezen in jouw boek, zoals de mens is geen object waar we ongebreideld aan kunnen sleutelen in een streven naar perfectie. Niemand loopt op de planeet rond met het doel een ziek, ongelukkig of zinloos bestaan te leiden. Het is niet de mens die is veranderd, het is de wereld die is veranderd. En daarom pleit je voor een circulair leven in plaats van een lineair leven. Wat bedoel je daar precies mee?
Ik ga dat proberen uit te leggen, want natuurlijk dat is het...
Een zeer interessante systeem.
De kern van het boek... ik heb het altijd al lachende gezegd wij zijn geobsedeerd of we zijn opgevoed door het belang van leeftijd, van verjaren en een jaartje ouder en nog een jaartje. En ouder worden. En dus... Ik noem dat dan kwantiteit van leven en ik maak dan altijd een grapje van als we dan iemand zijn verjaardag vieren, lang zal je leven, lang zal... En dan nog een keer. Het is heel vreemd en natuurlijk is een lang leven een heel mooie gedachte op voorwaarde dat daar ook niet kwantiteit, maar kwaliteit. Hè. Dus dat het leven ook oké is om te leven. En op een of andere manier zijn we dat in ons systeem vergeten mee te nemen. Hè. Dus er is absoluut geen bange gedachte om oud te worden en naar een woonzorgcentrum te gaan enzovoort. Tenzij dat dat natuurlijk niet kwaliteitsvol zou zijn. En we merken vandaag, hè, en het is ook vandaar het waar dat mijn denken toch wel ook een stuk ontstaan is van kwaliteit van leven, dat is niet iets wat je objectiveert hè, in een soort van een lijstje van maar jij ervaart kwaliteit nu, dat is goed, dat is in orde, dat is in orde, alles in orde, terwijl dat dan heel subjectief gegeven is dat voor elke mens verschillend is. En dan moet je op maat, hè, op mensenmaat of op zorgmaat van mensen elke keer de connectie maken. Wat vind jij dan hè, voor jou belangrijk? Hè? Hoe wil jij geconnecteerd zijn met mij? En ik merk dat vandaag dat alles geobjectiveerd is geworden. En dan durven we nog zeggen, en er is dus nu kwaliteit. Want kijk, we hebben overal groene lichtjes. Hè? Terwijl dat dan toch de ervaring soms is van maar, dat draagt precies toch niet bij tot die kwaliteit waar ik het over heb, die dan veel subjectiever is. En ik denk dat we op een punt gekomen zijn dat we zodanig die wereld hè, willen beheersen en zeggen het is allemaal in orde, dat ik denk, maar het is nooit in orde. En dan kom ik terug bij het circulaire, van daar waar je het leven plaatst op een lijn van begin tot einde en in kwantiteit en je wordt 100 jaar.
Ja, en altijd maar meer en beter.
Elke dag opnieuw moet je uzelf tegenkomen, opstaan, de relatie met uzelf vinden en de wereld en uw partner en uw kinderen en uw werk. En ik heb toch de ervaring dat dat niet elke dag hetzelfde is. Dat dat toch niet een rechte lijn is, maar een heel warrige lijn van soms staat op met niet veel goesting en van oh, waarom vandaag? En de dag daarna is dat weer heel anders. Dus daar zitten veel meer zaken die meespelen in uw bestaan. En ik merk dat als je, zolang dat je het leven plaatst op een lijn van altijd maar meer en dus ouder en beter, dan vertaalt zich dat vaak in groei. En dan economische groei, zo zien we dat. Dus het moet meer. En ik vertaal die groei in menselijke groei, die circulair is. Van, dat moet naar binnen, naar beneden. Dat moet eigenlijk, je moet meer van minder. Hè? Dus, maar wat is dat? En ik merk dat en ik kan dat. Allee, ik heb dat zelf de worsteling meegemaakt toen ik 18 jaar was. En ik had de keuze om te gaan studeren. En het was dan geneeskunde of verpleegkunde. En ik had Latijn-wetenschappen gedaan. En dan mijn zus deed ook geneeskunde. Dus dat was dan zo, ah ja, dat is logisch dat je dan geneeskunde gaat doen. En ik wist dat het dan niet was. En dan heb ik heel hard getwijfeld, dan ook met dan ook wel uitspraken van allee, je gaat maar verpleegkunde doen. Ik kon dat toen niet goed uitleggen waarom dat ik dat wou doen, omdat ik voelde wel een verschil. En nu begrijp ik, maar, dus ik heb er toch wel 30 jaar over gedaan, bijna, van verpleegkunde of zorgen voor iemand is per definitie circulair, terwijl geneeskunde, de klassieke geneeskunde, de klinische geneeskunde, heel lineair is. Wij gaan u repareren, u bent dan weer in orde, punt. Terwijl dat ik ervaren heb, achteraf ook, als verpleegkundige, het is elke keer opnieuw. Het is nooit gedaan. En het feit dat je dat toelaat, dat geeft een andere soort rust in je bestaan en is mogelijk een oplossing voor de ziekteproblematiek van vandaag, van zoveel mensen die ervaren dat ze op die lijn geen stand houden. Maar ik denk als je in een cirkel zit, dat je veel meer kan stand houden.
Een oplossing zou kunnen zijn dat er minder wordt ingezet op het einde van een ziekterit, als er een zware operatie is geweest, gevolgd door moeilijke behandelingen en dure medicatie. Daar gaat zeer veel geld naartoe. Het zou beter zijn, schrijf je in het boek, om in te zetten op preventie, om aan het begin van dat leven meer geïnformeerd te zijn over wat er mogelijk mis kan lopen en waar we zorg moeten voor dragen.
Absoluut. En het is maar opnieuw, dat is een woord, preventie, dat volgens mij veel mensen niet pakken. Of niet. Dat is een concept, hè, want je hebt verschillende soorten preventie, het zal ons te ver leiden. Omdat preventie iets eigenlijk is, je doet iets wat op het moment nog niet zichtbaar is. Dus hoe doe je dat dan? In het onzichtbare of zoiets. Dus je gaat inderdaad, pak een heel eenvoudig voorbeeld, mensen krijgen suikerziekte of diabetes. We weten ongeveer waarom dat je dat krijgt, los van je genetische voorkennis. Er zijn mensen van type 1 die dan diabetes krijgen omwille van het niet functioneren van. Maar wij eten veel te veel suiker en toegevoegde suikers, maar ook in de gewone producten. En ik weet, als je gaat inzetten op gezonde voeding of gezond bewegen, dat je veel minder diabetes patiënten gaat krijgen. Iets wat we vandaag zien, de cijfers, dat dus massief toeneemt in België, maar in Europa, in de wereld. Mensen hebben een overgewicht. Hè. En kan je dat voorkomen en ga je dus op dat moment de mens niet zo zwaar straffen, omdat die dan diabetes heeft. En juist het behandelen van suikerziekte kost de samenleving heel veel geld. En daar kan je voor zijn. En moet je dus, maar dat is maar één voorbeeld. Zo kunnen tientallen voorbeelden geven. Ja. En ga je volgens mij ook veel kwaliteitsvoller leven. Dat je met gezonde voeding... Maar dan krijg je heel de discussie. Wie kan zich gezonde voeding permitteren? Is het dan de eerder rijkere persoon of de armere persoon? Enzovoort. Maar dan krijg je een heel ander maatschappelijk debat. Er komt dan weer een McDonald's bij naast een school. Dan komt weer de KFC bij enzovoort. Is het dan goed of niet? Maak het vrij initiatief. Maar eigenlijk is dat niet zo goed, want dat is eigenlijk... Dat draagt niet bij tot een grotere gezondheid van de samenleving. Het zijn die zaken die ons op een ander spoor kunnen zetten. Van je moet de wereld anders organiseren vanuit het voor zijn van.
She's like a rainbow. She glows, moves like a river, turns while she flows. Ooh, yeah. And then she steals your heart away. She's taking it all. Someday I'll make her mine. Yeah, you look into her angel eyes. The generous sun will rise and love will shine when she goes na 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 na. Colors will keep on turning, shimmering by. Shines like a flower, fades while she grows. Oh, yeah. And then she wipes the tears away, holding your hand someday like lovers do. Hesitate another while, showing her magic smile, and dreams come true when she goes na 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 na. Colors will keep on turning, shimmering by like a rainbow butterfly, cruising the blue blue sky when she goes.
Radio's met She Goes Nana, grote hit was dat, met Bart Peters en de broertjes Ronnie en Robert Mossuze. Luc van Gorp, je hebt een bijzondere reden, hè, waarom je dit laat horen.
Ja, om verschillende redenen. Het was inderdaad de groep De Radio's en dan Bart Peters. En Bart Peters was in het college in Lier, het Sint-Gumarus College, een... begrip, maar dat was een duo toen. Dat waren Stijn en Bart Peters. En die draaiden de fuifjes. En dat was een soort van DJ. Hè.
En jij zat op diezelfde school?
Ik zat op die school en die had ook dezelfde studies gedaan, maar die zat voor mij. Dus ik heb die eigenlijk... Die was dan vertrokken, maar die liep daar nog wel ergens rond. Omdat dat toch wel iemand was die opgevallen was ook bij onze leraars. En die daar regelmatig naar verwezen. Hè, dat, en ja, dat... Dat was toch een bepaalde cultuur op de school die daar op een of andere manier ruimte voor liet. Dat zulke profielen niet weg werden gemasseerd, maar wel de ruimte kregen om dingen te doen. Dus dat was wel... En Bart Peters was dan toch eerder iemand die chaotisch, creatief, op dat niveau.
En al bekend
ook, daardoor waarschijnlijk in de lessen ook heel vaak aanwezig was.
Ja, en al bekend ook, hè? Want
als was al bekend, ja.
Jonge kerel, ja. Al op televisie, bij Onkel Bob.
Ja. Ja. En het is ook onze kindertijd eigenlijk. Dus dat, we zijn eigenlijk met Bart Peters opgegroeid. Ik was dan zelf van Hoven. En Bart woonde dan in Boeghout. Dus eigenlijk op dat vlak was dat ook een hele omgeving waar dat je die mensen wel kon tegenkomen. Hè. Of een Hugo Matthijs woonde dan ook in Hoven. En je kunt dat niet voorstellen als kind dat eigenlijk allemaal door elkaar liep. En dan, dat waren dan mensen die het verschil maakten. Toen zeker nog veel meer dan nu, omdat er toen veel minder bekende mensen waren. Hè. Maar,
ja.
En ik blijf ook het verhaal of het de muziekgroep heeft zoiets positiefs of zoiets aangenaam. En dit nummer is dan zo uniek, hè, in het verhaal dat dan daarna, hè, met Robert en Ronnie Massuza, waar dan inderdaad Robert overleden is. Maar dat is altijd zo blijven. Ook dat stukje muziek is een stuk mythisch gebleven. Hè. Zeker omdat dat niet zomaar de grabbel mocht gegooid worden in een optreden of opnieuw mocht gezongen worden. En dan heeft dat zoiets heilig.
Jij komt uit een groot gezin, hè? 7 kinderen?
Ja. Ja.
Welke herinneringen blijven hangen als je daaraan terugdenkt, aan die jonge jaren?
Dat wij een groot gezin waren en groot ook in de snelheid, want mijn moeder had 7 kinderen op 7 jaar. Hè, dus wij verschilden maar maximum 7 jaar en ik zat er dan middenop. Hè, dus ik was de 4de van 4 meisjes en 3 jongens. Wat blijven hangen is dat... mijn vader was een streng iemand... mijn moeder was thuis, heeft nooit gewerkt om voor de kinderen te zorgen. Het was ook wel een klein schooltje eigenlijk, hè, als je er 7 op 7 jaar hebt. En de jongens was trouwens een tweeling. Hè, dus altijd ervoor gezorgd dat wij konden studeren. Dus wij kregen eigenlijk allemaal de lichte verplichting om naar Leuven te moeten gaan. Dus dat was eigenlijk, want wij woonden dan in het Antwerpse, dus dan, naar Leuven was dan toch een verplaatsing. Dat was zo van, eigenlijk, in, denk ik, vanuit het perspectief dat je moet je vleugels uitvliegen en dat doe je niet in Antwerpen. Dus je moet op kot dan. Hè. Die kans hebben wij gehad, dat vond ik onwaarschijnlijk knap, dat kon met één verdiener. Achteraf gezien hadden wij toch wel wat culturele bagage meegekregen van zowel, we moesten ook allemaal iets met muziek doen.
Ah ja?
Dat was ook een lichte verplichting. Maar dat was goed. En sommigen hebben daar echt wel, zijn daar wat op doorgegaan. Niemand is muzikant geworden.
Maar hoe kwam dat? Van waar die muzikale interesse?
Mijn vader was zelf muzikaal. Hij was iemand die banjo speelde. Dat was toch ook wel eigenlijk opvallend zo. Dat was dan eigenlijk een vreemd instrument bij mijn vader. Maar dat was dan ook een heel, ook een beetje melancholisch instrument. De banjo met het, hoe noemt dat, plektrummetje. Hè?
Ja.
Die dat soms ook wel... gebruikten of iets deed. Hè. Had dan ook wel dingen geschreven. Was dan zelf wel heel erg met muziek, en vooral klassieke muziek, bezig. Had ook een hele goede vriend. Dat was de directeur van de muziekschool van Lier, Jos van Looy, waar dat hij dan heel goed bevriend was. En dat was dan ook echt wel een muzikant. En dus die wij met de familie altijd wel dicht bij ons hebben gehad in het naar de muziekschool gaan. Dat was dan uiteindelijk Boeghout Lier. En mijn vader werkte op een uitgeverij, dus de Nederlandse Boekhandel noemde dat toen. En die was daar productieleider. En dus elk boek, heel raar, maar elk boek dat dus uitgegeven werd, kwam thuis binnen.
Ah ja.
Dus dat was, en elke dag was dat dan de boekentas en dan kwam daar de boterhammendoos uit en de nieuwe boeken. Maar je kunt je dat niet voorstellen, je vond dat normaal, maar dat was niet normaal in de zin van... Dat had wel impact, want natuurlijk, op dat moment als tienjarige las je die boeken niet. Want dat waren dan boeken vanuit filosofische of theologische. En dat was, de Nederlandse Boekhandel was op dat moment een uitgeverscentrum. Dat lag in Capelle en daar waren dan verschillende uitgeverijen. Zowel, ik herinner me dan nog Helios, Patmos, Op de Beek. Allee, dat was eigenlijk dus een hele grote groep. Dus dat was toch, bij wijze van spreken, elke dag een boek dat op de tafel komt. En achteraf is dat natuurlijk een hele mooie reeks, alleen een hele mooie verzameling van alle uitgaves van, ondertussen is dat uitgeverij Pelkmans geworden. En dat was de familie Pelkmans die daar toen de verantwoordelijkheid ook droeg. Dus een cultureel gezin, dus ik merk ook de liefde voor muziek meegekregen. Maar wel... Mijn vader was iemand die heel duidelijk was in een aantal, ook principes. Mm-hmm. Dus het zal wel van ergens komen, denk ik dan.
En wanneer is jouw interesse voor de zorg
Voor zorg? Dat is een heel vreemd verhaal. Dat is heel eenvoudig. Ik woonde in Hoven en bij de buren kwam daar iemand wonen met een ziekenwagen. Zo'n private ziekenwagendienst. En die heeft mij letterlijk op een bepaald moment geroepen. Van wil je niet meer rijden? En wij hadden dus een huis dat achterin ligt. En ik was op de pad letterlijk onkruid aan het wieden. En dat was een van onze opdrachten die we moesten doen. En die zei, wil je niet meer rijden? En ik heb ja gezegd. En daardoor ben ik in contact gekomen met een patiënt. Hè. Dus ik had dat nog nooit van binnen gezien in een ziekenwagen. En ik herinner me nog heel goed, ook heel vreemd. De eerste rit die ik gedaan heb, was een patiënt die we moesten overbrengen voor een CT-scan van Lier naar Antwerpen. En ik was dan begeleider, want ik was 15 jaar, denk ik. Hè. Dus, ik heb toen die vrouw gezien en die vrouw die was naakt en die was comateus en die had enkel twee trouwringen aan. Dat is het enige wat die droeg. Hè. Dus, en die was nat en vochtig. Dus je moet dat voorstellen, dat was een heel aberrant beeld voor mij, dat ik toen gezegd, dit wil ik nooit doen. En dat vind ik vies. Hè. En toch heeft dan... Gezet dan blijven meerijden als vrijwilliger. En dat was van alles. Hè. Dat kon een opname of een dringend vervoer of een hartinfarct. En ik heb dan ook opleiding en bij het Rode Kruis gaan volgen. Het heeft mij echt in de zorg gedreven, omdat ik toen wel voelde het connecteren met mensen in crisissituaties, want dat was eigenlijk altijd een crisissituatie. Ik deed dat wel graag. Zo van op dat moment rust brengen bij mensen. Het overzicht hebben en eigenlijk in een crisissituatie de rust uitstralen. En ik merk dat ik vandaag nog doe. Dus ik hou wel van crisis. Ergens. Ja. Daardoor.
Ja.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. Go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose.
Nothing Compares to You, een nummer van Prince, maar een grote doorbraak voor de Ierse zangeres Sinead O'Connor. Luc van Gorp, waar denk jij aan als je dit nummer hoort?
Aan Thorold.
Rock Torhout.
Rock Torhout, maar dat was Rock Torhout Werchter. Hè? Ik denk in 90. Ik zat bij de securityploeg. Er waren 100 mannen die mee mochten om de bewaking te doen. En ik weet dat ik toen onder het podium zat. En dat nummer begon, daar is ook mee begonnen. Toen op het optreden. En dat was zo loopzuiver. Dat was zo... En live spelen is niet zo eenvoudig. Hè. Ik dacht, wat is dat, man? Hè? En ik had ze vooraf gezien in de artiesten... ruimte zo, hè, waar dat ze eigenlijk ook heel vrij wil met zichzelf zat, zelfs met een pop in mijn herinnering, hè, zat ze daar te knuffelen. En dan stond hij daarna op het podium, dat ik mij, en ik kon dat niet zien, want ik zat onder het podium op dat moment. Ik weet niet waarom ik daar nu onder zat, maar... En dat heeft mij zo geraakt. En elke keer als ik dat nummer hoor, denk ik terug, zeker ook met het leven dat ze dan geleefd heeft, of leeft, dat is ook niet zo gemakkelijk. Hè, beetje chaotisch of creatief, hoe dat je het noemt. En dan heb ik nu beseft dat wij eigenlijk even oud zijn. Ah, ja. Dus dan was die dus inderdaad bijzonder jong. Die moet amper 20, 21 jaar geweest zijn toen op dat moment. Dus dat is toch wel... En ik vind het zo'n mooi nummer ook. Hè, van, dat me dan wel terugrukt natuurlijk naar die periode ook. Maar dat was toch wel bijzonder, vond ik op dat moment. Ja.
Nu, op die leeftijd was jij ook klaar voor het leven. Hè? Je had... Je studie verpleegkunde, denk ik, achter de rug of misschien bijna geëindigd. Toch heb je nog een priesterstudie aangevat. Mm-hmm. Waarom precies?
Ik was inderdaad verpleegkundige, dat was ook zo. Dus ik denk dat toen, in 90... toen was ik trouwens op dat moment al op een seminarie. Dus want in 90 zat ik op een seminarie, dus wij kregen zelfs toelating vanuit het seminarie om... security doen, want we waren denk ik zelfs toen nog met twee andere seminaristen die daar ook waren. Dus als ik daar nu begin over na te denken, maar ik ben inderdaad de priesteropleiding begonnen. Er was een heel grote drijfveer vanuit mijn verpleegkundig werk dat ik, dat klinkt heel vreemd, hè, maar ik wou vanuit mijn drijfveer, dus ik voelde mij wel heel erg religieus, verbonden met kwetsbare mensen, dat doen vanuit die gedrevenheid. En ik had eigenlijk zo de vraag, ook op het seminarie, van ik wil priester worden zonder dat je dat weet. Allee, zo, dat moet niemand niet weten. Ik wil eigenlijk verpleger blijven, maar ik wil dat wel... nu, dat lag natuurlijk heel moeilijk om dat zomaar toe te laten. Dus je moet er ook traject lopen. Mm-hmm. Maar voor mij is het altijd wel geweest van de confrontatie met andere mensen en kwetsbare mensen, en ik heb u al gezegd, van ik vind heel veel mensen kwetsbaar, ja, iedereen heeft een kwetsbare kant, om daar dan verbonden mee te zijn en niet de genezer zijn van het fysieke, hè, maar een stuk de heler te zijn van die kwetsbaarheid, of niet genezen, hè, want genezen is dan af, maar het hele van een persoon, zo van, amai, dat heeft mij wel goed gedaan, dat gesprek, of dat was wel leuk, en ik had ook wel... Ik heb dat ook, want ik ben dan als verpleegkundige blijven verder werken. Tijdens mijn studies filosofie en theologie waren de mooiste momenten in het ziekenhuis, want ik heb dan 's nachts vooral gewerkt als verpleger, de verhalen te beluisteren van de mensen. Die, en dat was soms heel, 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 heel hard, wat de mensen allemaal meegemaakt hadden. En dat was een soort biecht die ze precies vertelde tegen een wereldvreemde mens of een wildvreemde mens. En vaak, allee, dat gebeurde dan, dat die mensen 's morgens gewoon gestorven waren. Dat was precies zo van, dat die zich van binnen hadden proper gemaakt. He, zo van, ik ben klaar nu, ik heb het kunnen zeggen. En dat gaat dan, ging dan over ontrouw of oneigenlijke kinderen. Of, dus echt niet, geen details. He. Dus het heeft me altijd wel... Ik kweek mijn woorden, hè, van religie of het verbonden zijn met uw diepste zijn, in verbondenheid met natuur, maar ook met een andere misschien, heeft mij altijd wel dicht bij de aarde gehouden. Doe maar gewoon.
Je omschrijft die seminariejaren, 3 jaar lang, als de mooiste van jouw leven, maar toch heeft het instituut jou ontgoocheld. Hè? Er waren dingen die jou niet zo bevielen. Kan je omschrijven wat precies? Wat hield jou tegen om door te zetten?
Natuurlijk, de opleidingen worden georganiseerd door een instituut. Hè. Dat was ook heel duidelijk. Je moest dan letterlijk op de koffie bij de leiding van een seminarie, maar ook bij de kardinaal, hè, want ik zat in Mechelen-Brussel. Hè, dus, en zelfs dat gesprek met kardinaal Daniels was dat toen, dat was toch bevreemdend. Dat was zo...
Waarom?
Ik voelde daar geen connectie. Dat was een stuk hiërarchie en afstand. Ik heb dat ervaren als afstand, van oei... En natuurlijk, de vragen die je dan stelt... ik was dan natuurlijk al verpleegkundige, dus ik was iets ouder ook. Maar wat vooral mij dan toch wel... En ik kon dat toen ook niet verwoorden, ook, dat was toch wel wat hypocrisie binnen het instituut. En vandaag nog. En ik verwoord het trouwens ook in het boek van heel de problematiek rond homoseksualiteit, waar ik absoluut geen probleem mee heb, voor alle duidelijkheid. Maar dat werd dan gezegd, ja, maar dat kan niet... Terwijl ik dan toch wel heel veel medeseminaristen zag, zonder dat ik daar eigenlijk toen mee bezig was, hè, bewust, dat die dan wel homoseksueel waren. En dat was dan blijkbaar geen probleem. En dan denk ik, maar wat is het nu? Allee, langs de ene kant in de samenleving stel je je heel hard op rond homoseksualiteit. En in je eigen instituut heb je daar dan toch precies niet echt het antwoord op. En dat vond ik dan wel vreemd, van wetende, vooral duidelijk, dat ik hetero was en dat ik daar dan wel erg van bewust word en ook bent. Dat heeft ook wel, op een bepaald moment heb ik dan ook iemand leren kennen, dat heeft dan ook echt wel bijgedragen om te zeggen van, ik moet een keuze maken in waarheid, wetende dat ik principes belangrijk vind. Mm-hmm. En dan heb je ook uiteindelijk de beslissing genomen. Ik denk wel dat de omgeving op dat moment, en nu spreek ik inderdaad begin jaren 90 eigenlijk, niet van die aard was, ondanks dat men zijn best deed om dat eigenlijk echt bespreekbaar te maken. Dus daar was het toch altijd een vloe artistiek, denk ik, van. Maar als ik zeg, het zijn mooie jaren geweest, ik heb daar onwaarschijnlijk mooie kansen gekregen om mezelf te leren kennen. We kregen ongelooflijk veel extra omkadering rond lessen of vormingen of bezinningen of mensen leren kennen. En met inhoud en absoluut, gekoppeld aan een studie, gekoppeld aan samenleven en met een groep. Want we waren er toch toen met een klein 30 seminaristen. Allee, het was niet dat mm-hmm. uitzonderlijk was. Hè. En,
maar die schijnheiligheid, wat je omschrijft, moet toch heel moeilijk te begrijpen zijn geweest. Werd daarover gepraat dat er seminaristen waren die nee. als homoseksueel werden ingewijd, opgenomen?
Nee. Ik heb dat woord nooit gehoord.
De kerk, nee?
Nee. Ik heb dat woord nooit horen vernoemen, nooit horen praten. Wel relatie bekwaam zijn, hoe sta je relatie tot enzovoort, maar... Nee, en iedereen moet zichzelf de spiegel voorhouden natuurlijk, want ik veroordeel dus voor alle duidelijkheid niemand, maar ik vind
maar
dat wel...
Maar probeerde jij het gesprek aan te gaan, aangezien dat je het toch wel zag gebeuren?
Ik herinner mij nog, ik had toen een geestelijke vader, of hoe noemde dat, geestelijk begeleider, en dat was een jezuïet, en die zat buiten het seminarium, dat was Marc de Lamarche, is trouwens overleden, dat ik daartegen verteld heb, en ik heb het nog teruggevonden in mijn dagboeken, van ik wil bewijzen dat normaal mensen dat ook kunnen. En met normaal bedoelde ik wel... Op dat niveau, hè, van heteroseksueel in het leven staan. En ik had toen ook wel het gevoel dat toen, op dat moment, ook met natuurlijk de strakke houding rond celibaat enzovoort, van als je natuurlijk ouder gaat worden en er is niemand die je nog kan, bij wijze van spreken, knuffelen, het is wel het woord ook ondertussen geëvolueerd, ja, dan wordt dat wel heel eenzaam, wetende dat ik absoluut... geconnecteerd wil zijn met mensen die je graag ziet. En dan is dat ook een fysieke component. En op dat vlak heb ik dat... En weten dat ooit uw moeder of uw vader... Mijn vader is overleden, mijn moeder is in de 80. Dat de enige zijn dan die je dan, bij wijze van spreken, kunt knuffelen. Zoals je dat... Zonder dat dat verdacht zou zijn. Dan is dat natuurlijk wel akelige gedachten. En ja. Ik denk dat er vandaag toch wel heel veel... ook in het leven van die mensen... Want ik zie die mensen nu niet direct, maar ik... gevolgt u wel een stuk uw leven, of je ziet dat ook, dat toch niet altijd eenvoudig is voor om vandaag op die manier in het leven te staan. Ja. Thank you.
Struggle for Pleasure van Wim Mertens. Het is ook jarenlang het wachtmuziekje geweest van Proximus, maar ik denk niet dat dat de reden is waarom je het hier laat horen, Luc van Gorp. Wat is wel jouw reden om dit te laten horen?
Het is piano. Zo prikkelend ook. Zo positief. Het is zo positief. En ik speel klarinet en ik wou piano spelen, maar dat mocht niet, want er waren al te veel pianisten thuis, dus ik was de vierde, dus ik moest een ander instrument.
Een wachtrij aan de piano.
Ik heb daarna nog wel wat pogingen gedaan om piano te spelen. En ik speel wel piano, maar ik improviseer enkel. Dus ik kan geen ik kan wel noten lezen, maar natuurlijk kan ik noten lezen, maar niet via de piano. En ik... Mijn oudste zoon speelt ook piano, maar ook recreatief. En dat heeft hij ooit wel zelf ingestudeerd op het moment dat ik dacht, amai zeg, dat is toch niet zo eenvoudig. Ja. En dus dan natuurlijk is altijd wel een soort fierheid als een van de kinderen dat dan kan zelf spelen. Hè. Ja.
Maar was het ook een optie geweest in jouw leven om professioneel muzikant te worden?
Ja. Dus dat was misschien wel de moeilijkste keuze voor mij. Toen ik 18 jaar was, ga ik nu de zorg... Hè, in, of ga ik muzikant? Want ik zat toen op dat moment nog op muziekschool en ik deed dan klarinet enzovoort en kamermuziek. En dan, ik heb dat ook afgewerkt met de klassieke toen, ik weet niet dat dat nog vandaag bestaat, maar een regeringsmedaille voor de instrumenten. Dus dat was wel. En ik zat toch wel met een aantal muzikanten die bijzonder goed speelden en ook achteraf hun eerste prijs en zo hebben gehaald in die sector. Maar ik dacht altijd, naïef waarschijnlijk, van als ik muzikant wordt, kan ik nooit verpleegkundige worden. Als ik verpleegkundige word, kan ik nog muziek maken. Maar
dat is waar.
Dat is waar. In de theorie is dat waar. Maar in de praktijk, als je dan natuurlijk verhuist vanuit Antwerpen of Leuven, Limburg, dan heb je toch op dat moment door ander werk veel minder muziek gespeeld. Dus op dat vlak spreek ik vandaag wel veel minder muziek, maar ik blijf wel heel erg geboeid door al wat er gebeurt rond muziek.
Ja. En het is zeker ook de voedingsbodem, alles wat je nu vertelt, om in jouw boek te schrijven, om volwaardig te leven, hebben we cultuur nodig. Mm-hmm. En dat is het voorbije jaar maar al te goed gebleken, hè, toen we cultuur moesten missen. Waarom ben je daar zo van overtuigd? Om een volwaardig leven te leiden, cultuur, hebben we cultuur nodig?
Cultuur raakt, hè. Dat is, en ik heb dat ook met schaam en schande moeten leven. En ik heb misschien wel iets belangrijks gezegd. Ik heb klarinet gespeeld eigenlijk vanuit een beheersingsmodel, de klassieke muziekschool. En piano heb ik gespeeld vanuit een creativiteit of een soort chaos zonder. Dus het improviseren. En ik merk dat, als ik dat dan nu vertaal naar de cultuursector, dan is in mijn beleving, voor mijn stukje, was muziek eerder dan structuur, hè. En mijn vrouw, die dan woordkunst en theater had gedaan, ook in het klassieke circuit, daar heb ik dan eigenlijk het theaterleven leren kennen, waar dat ik dat van het begin dan bekeek als iets heel... Ik wilde dat structureren en verstaan en begrijpen, gelijk dat je dan muziek zou begrijpen of zo, hè. En dan heeft ze mij gezegd, maar je moet dat niet begrijpen, je moet dat voelen. Dat moet u raken. En ik was zelfs lastig. Hè. Dat ik zeg, maar leg me dat nu toch eens uit. Ik versta dat niet, wat hier gebeurt. Hè. En nu merk ik, zoveel jaren samen, dat ik dus snak, en ik heb dat laatste jaar echt wel gevoeld, naar het theater, het overweldigende, het ondergaan. En het is nog erger, van ik merk dat theater, hè, in zijn breedste perspectief, bijdraagt tot gezondheid van mezelf, maar van mensen. En dat we onwaarschijnlijk veel kunnen leren van theater en cultuur. En dat ik dus echt nu ook vandaag in mijn job actief op zoek ga naar projecten van mensen die iets doen rond sterven of gezondheid of palliatieven. En dat wij projecten opzetten eigenlijk, in plaats van een pilletje te geven, geven we een theaterticket. Het kan bijdragen tot gezondheid. We hebben zo, en dat moet in principe nog landen met Bozar zelfs, een project gedaan. Of proberen Europees middelen binnen te halen om... We gaan naar theater en je gaat ervan beter worden.
Ja.
Allee, dat is toch wel indrukwekkend. En dat heeft volgens mij een andere kostprijs voor de samenleving dan het andere circuit dat we er straks
hebben
besproken.
Hebben boeken ook dat effect? Want je hebt hier nu het boek The Game van de Italiaanse auteur Alessandro Baricco meegebracht. Is dat ook een soort pilletje dat beter en efficiënter zou kunnen zijn om een gezond leven te leiden?
Het is een ander niveau. Hè. Het is van natuurlijk, het boek beschrijft eigenlijk de impact van het online of het gedigitaliseerde of het niet gematerialiseerd leven, dus van on- en offline. En het boek heeft mij zo geraakt, omdat het natuurlijk uw eigen geschiedenis is van wij zijn nog geboren zonder computer en wij zijn vandaag geconnecteerd met ongeveer alles. Dus wij zijn de generatie die dat nog heeft moeten leren. Wij zijn ook de moeilijkste generatie, denk ik. Maar wat mij vooral is bijgebleven, is dat hij gezegd heeft, je bent maar in de wereld op het moment dat je het verschil tussen off en online niet meer maakt. Wij zullen nog zeggen, ik ga even online. Maar ik zie dat mijn kinderen dat niet meer zeggen. Die zijn altijd online. Hè? Dus, dus of dat nu materieel of niet materieel is. En daarvoor vond ik het boek niet zo belangrijk. Maar juist die digitalisering gaat onze wereld heel erg transformeren. Is trouwens bezig. En hij past dat dan toe op een aantal sectoren van zowel het politieke, de klassieke politieke partij. Maar hij doet dan, dus op een bepaald moment heeft een uitspraak over het onderwijs, waar dat hij het aanvoelen heeft dat die een stuk in een soort lethargie gebleven zijn van we hebben de schoolvakanties, we hebben de leslokaal, we hebben de vakleraar, we hebben de vaste benoeming. En hij zegt dan op een bepaald moment dat op het moment dat ook in het onderwijs men gaat doorhebben dat die transformatie via digitalisering ook het onderwijssysteem helemaal gaat hervormd worden, dan zegt hij, dan zal het dus alles wat daar beschreven wordt, namelijk de leslokalen, de vakken, de leraren, naar het stort gevoerd worden, de schooljaren, het examen, dat is wat hij zegt van, ik denk zelfs nu, want het boek is geschreven voor corona, dat we door corona al de eerste transformatie gezien hebben, want wat gebeurt er eigenlijk binnen het onderwijs? En ik denk dat het na de corona, dat hij gelijk zal krijgen dat leren, hè, want dat gebeurt dan vandaag binnen het onderwijs, dat niet gebeurt in een monolithisch blok van de school, maar leren gebeurt overal, thuis, in een lokaal, niet in het lokaal, heel uw leven zelfs. En niet op het moment dat je zogezegd voor iemand zit die u dan leerkracht, hè, die u dan iets meegeeft. Dus en ik denk dat dat we ons heel erg bewust moeten zijn dat gaat gebeuren. Maar dat geldt evengoed voor ons als gezondheidsfonds. Hè, dat wij ook die transformatie aan het maken zijn van hoe moet je je connecteren met de wereld die rondom is. En onze wereld, ook onze wereld binnen CM, is bij wijze van spreken compleet gedigitaliseerd. En ga je op een andere manier moeten connectie maken met het lid. Zoals in een school er anders connectie zal gemaakt moeten worden met de student of de leerling.
Ja, weg met het klassieke onderwijs. Is dat wat je eigenlijk bedoelt?
Ik denk dat het onderwijs voor een ongelooflijke uitdaging staat om zichzelf eruit te vinden en niet in een soort van we gaan een weekje minder lang of minder meer verlof, maar echt fundamenteel de sprongwagen.
Ja. Zometeen praten wij verder. Luc van Gorp, tot straks.